Geliefde gemeente, wat voor verschil maakt het in uw leven, in jouw leven, dat je christen bent? Stel dat je geen christen was. Wat zou er dan veranderen in je leven? Nou, één ding is natuurlijk duidelijk, dan zat u nu niet hier. Dat verschil is helder. Maar als u even de zondag eruit haalt en die vaste momenten waarop je leest en bidt. Wat maakt het voor verschil in je leven of je christen bent of niet? Nou, misschien zeg je, ja, dan zou je toch andere keuzes maken. Als je bijvoorbeeld de cijfers neemt, christenen doen meer aan vrijwilligerswerk dan anderen. En christenen geven meer geld aan goede doelen dan anderen. En ik kan me voorstellen te zeggen, nou, mijn taalgebruik is toch ook wel anders. Vloeken, dat doe ik niet aan. Als ik geen christen was, misschien wel. En er zullen vast nog wel wat keuzes zijn die je maakt en waaraan je kunt merken dat het een bepaalde invloed heeft dat je christen bent. En tegelijk, er zijn ook mensen die geen christen zijn, die zulke keuzes maken. Er zijn ook mensen die helemaal nooit uit de Bijbel lezen, nooit naar de kerk gaan en die toch zeggen, vloeken, daar heb ik echt een afkeer van. Dat doet een beschaafd mens niet. Die ook geld geven aan goede doelen en vrijwilligerswerk doen op allerlei plekken. Ze zijn geen christen. Wat is dan het verschil tussen zo iemand en u, of jou, of mij? Dat heeft te maken met je hart. Tenminste, als je een echte christen bent. Als je werkelijk een christen bent, dat wil zeggen verbonden aan de Heer Jezus, in een waar geloof, dan heeft wat je doet ook iets te maken met wie je voor Christus bent. Dan zijn het niet maar een aantal goede gewoonten of overtuigingen, maar er zijn het zaken die verbonden zijn aan de Heer Jezus. Dus het gaat niet alleen om wat je doet, maar ook om waarom je doet. Wat heeft datgene wat u doet en wat u niet doet, wat heeft dat te maken met de Heer Jezus? Is het zo dat omdat Hij uw hart heeft, dat u daarom anders leeft? Dat is wel de weg die Paulus en daarmee de Heere ons wijst in Titus 3. We staan nu stil bij Titus 3, vers 1 tot en met 7. En als de Heer het geeft, dan volgende week voor de laatste keer uit Titus de rest van dit hoofdstuk. Maar nu dus Titus 3, vers 1 tot 7. Wat gaat over een ander leven. Een ander leven. En als u één woordje wilt lezen wat daarbij hoort, ziet u dat in vers 3. Het vijfde woord, eertijds. Vroeger. Dus dat zegt, je had een eertijd, je had een vroeger in je leven en een later. Dat is iets veranderd. Een ander leven ten opzichte van vroeger, een ander leven ook ten opzichte van de wereld. Daar gaat het over hier in Titus 3. Drie gedachten. Wie is uw naaste? Wie bent u? En wie is uw God? Dus als eerste, het gaat over een ander leven. Drie onderdelen. Wie is uw naaste? Vers 1 en 2. Wie bent u? Vers 3. En verder. En wie is uw God? Vers 4 en verder. Dus die laatste twee punten, dat loopt een beetje door elkaar. Vers 3 tot en met 7, dat gaat over ons, wie wij zijn, wie wij waren. En over God, wie God voor de zijnen geworden is. Als eerste, wie is uw naaste? Paulus heeft al heel duidelijk gemaakt dat als je leeft met de Heer Jezus, je leven er anders uitziet. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Het is er wel vanzelf, maar het gaat niet vanzelf. We moeten wel opgewekt worden. We hebben wel die aansporing nodig. Vandaar het woord vermaan, bijvoorbeeld. Hoofdstuk 2 gaat erover. De ouderen moeten vermaand worden, de jongeren, de mannen, de vrouwen, de slaven. Iedereen moet opgewekt worden om anders te leven. Om anders om te gaan met zijn geld en met zijn goed, met het huwelijk, met God. Maar als je de woorden bekijkt die in hoofdstuk 2 staan, dan zijn dat meest dingen die te maken hebben met je naaste omgeving. Hoe sta je in je gezin? Hoe neem je plek in de kerk? Hoe ga je om met je bezit? Met je eten en drinken? Dus zeg maar in eigen christelijke omgeving. Hoe leef je daar? Maar een christen, die leeft natuurlijk niet alleen in die naaste omgeving. We hebben ook een wijdere omgeving. En wat moet je daar nu mee? Zeker in Paulus' tijd konden christenen de gedachte hebben, nou daar heb je eigenlijk niet zoveel mee te maken. We horen nu bij een ander koninkrijk. Vroeger hoorden wij het Romeinse Rijk. En op Kreta hoorden ze dan, vielen ze ook onder de stadhouder van Kreta. Maar ja, dat is eigenlijk voorbij. Ze zijn toch gebracht in het koninkrijk van Jezus Christus. Dus eigenlijk met die mensen om je heen heb je niet zoveel meer te maken. O, zegt Paulus, dat is niet waar. Een onderdaan van het Koninkrijk der Hemelen blijft ook een onderdaan van het Romeinse Rijk. Ja, maar dat is toch waardeloos? Dat Romeinse Rijk deugt toch van geen kant? En op Kreta de mensen deugen ook van geen kant. Je kunt toch die overheid niet echt serieus nemen? Als je denkt aan wat er in Rome gebeurt. Die keizer, maar ook alles eromheen. De bevelen en de wetten die ze hebben. De vijandschap tegen de godsdienst. Maar ook de manier waarop ze leven. Vreselijk. Daar kan een christen toch niet serieus mee omgaan? Kun je best wel voorstellen dat mensen die kort geleden uit het heidendom christen waren geworden, dat die zeggen, ja, dit is nu ons koninkrijk. Wij horen nu tot de gemeente en de rest, daar hebben we niks meer mee te maken. En zegt Paulus, dat is niet waar. Een christen is tegelijk onderdaan van twee koninkrijken. Hij is onderdaan gebleven van het aardse koninkrijk. En nu ook onderdaan geworden van het hemelse koninkrijk. Maar in dat aardse koninkrijk moet je je plaats innemen. Daarom zegt hij, vermaan hen. Vanuit het Grieks kun je ook vertalen met herinner hen eraan. Paulus heeft dat blijkbaar al wel gezegd. Maar het moet nog een keer duidelijk gezegd worden. Laat ze goed bedenken dat ze luisteren naar de overheden en de machten. Nou, dat is één op één te vertalen in onze tijd. Het is belangrijk dat wij gehoorzaam zijn, onderdanig zijn aan overheden. Dat zit niet echt in de mens. Dat zit ook niet echt in een urker. Dat zit ook niet echt in mij. Maar het is wel bijbels. Ook al zeggen wij misschien wel net als de mensen op Kreta, ja, die overheden van tegenwoordig, die kun je toch niet echt serieus nemen. Wat er in Lelystad gebeurt, wat er in Den Haag gebeurt, en al helemaal wat er in Brussel gebeurt. Dat kun je toch niet serieus nemen. Nou, er zijn genoeg dingen waar je vraagtekens bij kunt zetten. Dat was in het Romeinse Rijk natuurlijk ook zo. Maar dat betekent niet dat je het niet mee te maken hebt. Er zijn regels waar je niet aan mag onderwerpen. hebben wij niet zoveel mee te maken, maar dat kan natuurlijk best gebeuren. Dat gebeurde in die tijd ook. Een van de belangrijkste regels was, bij tijden, dan moesten ze zeggen dat de keizer heere was. Dan moesten ze zich aan de keizer, als het ware, onderwerpen, de keizer aanbidden. En daarvan zei de christen heel duidelijk, wij kunnen daaraan niet meedoen. Die regel van de Romeinse overheid, die ging zo tegen de heerschappij van God in. Maar andere regels, voor hoe de samenleving geordend was, daar moesten christenen net zo goed naar luisteren als niet-christenen. En heel simpel. Als voor niet-christenen de regel geldt dat je aan de rechterkant van de weg rijdt, kunnen christenen niet zeggen, ja, maar ik ben onderdaan van het Koninkrijk der Hemelen. Dus ik mag ook gerust links rijden. Dan krijg je niet alleen geestelijke botsingen, die zijn er even wel, maar dan krijg je ook letterlijk botsingen. Dus de bedoeling is dat een christen simpelweg meedoet in de gewone regels van een samenleving. En niet alleen als het je bevalt. Een christen heeft extra reden om gehoorzaam te zijn. En waar zit dat hem in? Nou, een christen heeft leren buigen. Van nature zijn we allemaal eigen baas. Dan is het ik bovenaan. En we zien het ook in onze samenleving gebeuren. Dat de samenleving in feite kapot gaat, doordat iedereen eigen baas is. Eigen baas wil zijn, zelf willen bepalen. Maar een christen heeft geleerd, niet mijn wil is bepalend. Buigen voor God. En als je leert buigen voor God, dan blijft dat in feite nog steeds gelden in de samenleving. Dat je leert jezelf aan de kant te zetten. Niet wat ik wil is bepalend, maar wat goed is. Is bepalend. Vermanen dat zij de overheden en macht onderdanig zijn, dat is het eerste. En ook breder. In de samenleving moet je niet alleen gehoorzaam zijn, maar ook behulpzaam. Tot alle goed werk bereid. Ik noemde net vrijwilligerswerk. Nou, dat wordt eigenlijk hier ingevuld. Dat een christen zegt, deze samenleving, daar voel ik mij verantwoordelijk voor. Niet alleen wil ik werk doen in de kerk, dat is natuurlijk heel goed, heel belangrijk, dat is het kern. Maar ook in de samenleving daaromheen, daar wil ik mijn plaats innemen, dienstbaar zijn. Wat er dan ook maar nodig is, als je ziet dat er bepaalde dingen nodig zijn om de zaken goed te laten draaien. Als de overheid soms oproepen doet, van we hebben mensen nodig. Dat een christen in dat opzicht vooraan staat. Niet vooraan om wat te zijn, maar vooraan om zich te geven. Tot alle goed werk bereid. Zodat de wereld het zeggen kan, hey, die mensen, die gaan elke zondag naar de kerk en als je het ze vraagt, wie is je koning? Dan hebben ze het over God en over Jezus. Maar als je kijkt hoe ze leven, dan zijn het burgers. Je kunt van ze op aan, je hebt wat aan ze. Het is geen stel, ja, mensen die zich al overal van onttrekken en die overal tegenin gaan. Je plek innemen in de samenleving. En je medemens. Die andere burgers. Die heidenen. Of in onze tijd, misschien niet direct heidenen, maar mensen die nog wel gedoopt zijn, maar niet naar de kerk gaan. Of mensen die nog wel naar een christelijke school geweest zijn, maar verder niet meer opgegroeid. Of die er helemaal niks van weten dus ook. Daar gaat vers 2 over. Dus hoe je met de personen omgaat. Niet lasteren. Geen vechters. Maar bescheiden. zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Dus een christen die daarna leeft, die staat goed bekend in zijn buurt. Dat is niet de lastpost van de buurt. Die altijd wel iets te vertellen heeft over andere buren. Die altijd weer opkomt voor zijn eigen rechten en er komt een keer een bal in de tuin en dan is het weer gemopper van, ja, mijn bloemen gaan eraan. Maar bescheiden zijn. Zo rustig je plek innemen. Als een betrouwbare buur of een betrouwbare collega. En die lastige buurman. En die lastige collega. Waar eigenlijk andere buurtgenoten, andere collega's een beetje met een boog omheen lopen. Die zoek je op. Daar loop je niet met een boog omheen. Zachtmoedigheid heeft Paulus het dan over. Dat betekent dus dat je niet zegt, nou hij wil niks van mij weten, wil ik ook niks van hem weten. Hij loopt op mij te schelden, ga ik terugschelden. Integendeel. Je bent misschien wel de enige bent in je buurt die nog contact onderhoudt met die lastige buurman. Vanwege die zachtmoedigheid. Dat als je een keer uitgescholden bent, dat het daarmee niet klaar is. Maar dat je toch weer de stap zet. Jegens alle mensen. Dat betekent alle soorten mensen. Maakt niet uit hoe ze zijn, wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Alle mensen. Zoals het staat in vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen, van hoofdstuk 2 dan. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En daar heeft de apostel gezegd, God, die heeft geen onderscheid gemaakt. Die heeft niet gezegd, ik spreek alleen tot jongeren, of alleen tot ouderen. Alleen tot mannen, of alleen tot vrouwen, alleen rijken, of alleen armen. God spreekt tot alle mensen. En zo zegt Paulus, wil ik dat u geen onderscheid maakt. Dat je niet uitkiest, dat soort mensen wil ik wel wat mee te maken hebben. En daar loop ik met een boog omheen. Wie is uw naaste? De Heer Jezus die zegt dat ook in die gelijkenis. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Je kunt zeggen dat is een illustratie hierbij. Die barmhartige Samaritaan. Die kwam langs de weg tussen Jeruzalem en Jericho. En er waren al twee mensen eerder langs gekomen. Een priester en een leviet. Kijk, dat waren heel godsdienstige mensen. En als je aan hen zou vragen. Waaraan kunnen ze nou zien dat jullie gelovig zijn? Nou, dan konden ze van alles vertellen. Ze kenden de Bijbel en ze leefden voor de dingen van God. En ze wilden zich aan de wet houden. Maar waaraan kon nou die man dat zien? Die man die daar langs de kant van de weg lag. Die was ook een keer over die weg gegaan. En die was gepakt door rovers. En die hadden hem te pakken genomen, geslagen en beroofd. En dan lag hij aan de kant van de weg en hij dacht, ik moet binnenkort gaan sterven. En toen zag hij een priester langskomen. Zag een leviet langskomen. En dacht, ze zullen me toch wel helpen. Nee, ze liepen met een grote boog om hem heen. Waaraan kon die man nou zien dat dit gelovigen waren? Nergens aan. En toen kwam er een Samaritaan. Nou, een Samaritaan, die hoefde niet. Die hoefde deze man niet te helpen, want dat was van een ander volk. Maar die Samaritaan kwam langs en die zag die man en die hoorde hem kreunen en dat deed een pijn in zijn hart. En hij dacht, deze man moet ik helpen. Ja, maar dat is van een ander volk. Dat maakte voor die Samaritaan niet uit. Die heeft begrepen wat hier staat. Zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen, jegens alle soorten van mensen. Wie is uw naaste? Nou zegt de Heer Jezus, het is maar net hoe je er naar kijkt. De priester en de leviet hadden niet zoveel naasten. De naaste was alleen mensen van hun soort. Dat is makkelijk. Als je dan je naaste moet liefhebben, dat zijn er maar een paar. Wie is uw naaste? Wat de Heer Jezus eigenlijk zei in die gelijkenis is, als je maar geopende ogen en een geopend hart hebt, dan zie je overal naasten. Dan zijn er altijd mensen die aanspraak maken op je liefde, op je zorg, op je aandacht. Wat herkent u ervan? Bent u een christen? Kent u een ander leven? Het is een leven niet maar voor jezelf, maar een leven in dienstbaarheid. Wie is uw naaste? Maar dat valt niet mee. Om echt een geopend hart te hebben voor de ander. Om geduldig om te gaan met zijn zonden. Om liefdevol om te gaan met zijn zorgen. Dat valt niet mee. En dat weet Paulus ook. En daarom gaat hij de mensen wijzen op wie ze zelf zijn. Je bent niet vanuit je eigen zomaar zo liefdevol. Daar moet je iets anders ook voor zien. Namelijk wie je zelf bent. Dat is de tweede gedachte. Wie bent u? Een van de dingen die je zou kunnen denken bij die naasten, dat is, je moet dus weten hoe ze leven. Met zulke kun je toch geen omgang hebben. Zo'n ander leven. En waar je mee omgaat, word je mee besmet. Noem maar op. Zachtmoedigheid tegenover zo'n buurman? Dat kan toch niet? Die buurman die moet maar goed weten waar hij naartoe is. Wie bent u zelf dan? Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende. Wij zijn niet beter. U bent niet beter. Jij bent niet beter. Dan wie? Dan sommige anderen. Toch? Je bent niet beter dan die en dan die. Maar je bent wel beter dan die. En dan die. Toch? Wij voelen ons wel niet de beste van de hele wereld. Dat natuurlijk niet. Natuurlijk zijn wij niet de allerbeste van de hele wereld. Maar we zijn natuurlijk ook niet de slechtste. Je kunt ze nog zat bedenken die slechter zijn. Ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende enzovoorts. Daarmee zegt Paulus dus, u bent precies hetzelfde. Vanuit uzelf. Denk aan de vervelendste collega. De slechtste urker. De lastigste buurman. En Paulus zegt, zo was u ook. Ja, maar ik ben niet meer zo. Nou, als het zo is, en daar komen we nog wel op. Als het zo is, dan is dat niet aan u te danken. Dan is het alleen Gods genade die onderscheid maakt. We hebben allemaal reden om te bidden. Sla de zonde nimmer gade die mijn jonkheid heeft bedreven. Sla de zonde niet gade van mijn verleden, van mijn eertijd. En waren wij allemaal zo? We hebben net gelezen 1 Korinthe 6. En er staat toch iets anders. In 1 Korinthe 6, daar gaat het over mensen die het koninkrijk Gods niet kunnen beërven. En dan zegt Paulus in vers 11, dit waart gij sommigen. Sommigen van u waren ook zo. Sommigen van u waren ook zulke hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen enzovoorts. Korintiërs, vergeet niet. Nu zitten jullie allemaal netjes in de kerk. Maar ik kan ze nog aanwijzen. Die was vroeger ook zo'n afgodendienaar. En die was vroeger ook zo'n dronkaard. Sommigen van jullie waren ook grote zondaren. Nu is dat veranderd. Maar vergeet niet dat het vroeger zo was. Sommigen. Maar zegt Paulus, maar daarmee is niet alles gezegd. Die anderen, die vroeger geen openlijke dronkaards waren, geen uitbundig goddeloze mensen, die waren toch hetzelfde. In 1 Korinther 6, daar gaat het over mensen die openlijk goddeloos leven. Ook niet iedereen in het heidendom leefde zo. Er zijn keurige heidense burgers. Sommigen. Maar wat Paulus hier in Titus 3 zegt, gaat over iedereen. Ook wij. Dus jullie, mensen in Kreta. Maar Paulus zegt ook ik. Paulus? Paulus? Paulus dronken? Paulus een hoerenloper? Paulus een dief? Nee toch, Paulus was een farizeer, de ijverigste, de vroomste van allemaal. Dat was echt zo. En toch zegt Paulus, dit hadden wij allemaal. Onwijs. Dat betekent dat je niet beseft waar je voor leeft. Ongehoorzaam. Dat betekent dat je gewoon je eigen ding doet en niet echt naar God luistert. En Paulus die dacht het soms. Die dacht dat hij zo goed naar God luisterde, maar intussen deed hij gewoon alleen maar zijn eigen keuzes. Dwalende. Menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende. In boosheid en jaloezie levende. Hatelijk zijn en elkander hatende. Paulus zegt, als ik kijk in mijn eigen hart. Als ik mijn eigen leven overzie. Zie ik, er waren zoveel boze lusten van mijn vlees. Verkeerde begeerten naar geld en goed. Naar eer en aanzien. Naar wraak. Ik had geen liefde. Ik was aan God niet onderworpen. Ik was een vijand van de wet van God. Dat was Paulus. En wie dan op Kreta? En wie op Urk? Is dan anders? Herkent u dat? Ben je eerlijk over jezelf geworden? Kun je zeggen, zo ben ik, was ik, zo was ik. En als God het niet veranderde, dan ben ik het nog. Ik sta open voor alle boosheid. Waarom zegt Paulus dat? Voor de manier waarop je met anderen omgaat. Voor de manier waarop je over de zonden van anderen praat. Het zal voor de meesten van u geen geheim zijn dat er best wel gepraat wordt over zonden. Er is een bepaalde reden om te praten over de zonden van anderen. Maar de manier waarop er gepraat wordt over de zonden van anderen, die verraadt vaak dat we dit niet kennen. Ik noem zomaar één ding. Dat gaat dan niet over mensen, maar over de gemeente. Ja, wat ik van de week hoorde bij iemand die zegt, ja, bij jullie in de gemeente, daar kan eigenlijk alles ermee door. Omdat bepaalde zonden in de gemeente dan leven. Diegene, die heeft dat gezegd tegen een gemeentelid. Die heeft niet een vraag gesteld aan een kerkraadslid, of wat dan ook. Dat, misschien is dat logisch. Maar niet als je een verlangen hebt dat de zonde opgeruimd wordt en dat de gemeente heilig is. Als u zegt van een andere gemeente, daar kan alles ermee door. Als je het alleen maar zo zegt, dan is het in feite fijn voor je. Dan vind je het fijn dat in die gemeente het niet zo goed is als bij ons. Dan kun je jezelf beter voelen. Maar als je oprechte verlangen is dat alle gemeenten op Urk de zonde tegengaan, dan ga je er anders over praten. En als de gelegenheid zich voordoet, dan stap je naar de kerkenraad toe of naar een voorganger of noem maar op. Zeg, joh, ik snap het niet. He, dat is voor de gemeenten. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het persoonlijke. Op allerlei terreinen kunnen we heel makkelijk met elkaar praten over zonde. Soms dingen die niet waar zijn, soms dingen die wel waar zijn. Paulus zegt, in vers 2, dat zij niemand lasteren. Dat betekent dat je praat om het praten. Eigenlijk vind je het wel leuk dat er zich zonde voordoet. Dan kun je je beter voelen. En je hebt wat om over te praten met elkaar. Maar verstaan we dit echt? Alles wat je over een ander zegt, slaat terug op jezelf. Als je zegt, ik wil niet lasteren, ik wil niet roddelen, ik wil niet zomaar praten over wat een ander verkeerd doet, dan is dat niet omdat je wilt zeggen, het maakt niet uit wat een ander verkeerd doet. Integendeel, als je echt pijn hebt over de zonde van een ander, dan ga je er niet over praten, niet over roddelen. Maar dan probeer je te zorgen dat het opgeruimd wordt. En wanneer heb je pijn over de zonde van een ander? Als je pijn hebt over de zonde van jezelf. Als je voelt, als God mij zou loslaten, dan was ik tot alles in staat. Laat ik één ding noemen. Als er overspelige relaties zijn op Urk, dan is dat iets wat ons zomaar kan interesseren. Maar stel dat we in onze gemeente een groep mensen bij elkaar zouden krijgen die pornoverslaafd zijn. Jongens, mannen, die in elk geval met enige regelmaat naar porno kijken. Dan ben ik bang dat we best een heel mannenkoortje zouden kunnen oprichten. Denkt u niet? En u moet wel bedenken, voor pornoverslaving zijn mensen nodig die zich eraan geven. Dus als u porno kijkt, dan doet u mee aan het in stand houden van pornografie. Dan bent u overspelig. Maar dat weet niemand en daar praat niemand over. Maar u doet het wel. Paulus zegt, besef je hoe lelijk de zonde is bij een ander en bij jezelf. Voel je het echt? En dan zegt hij iets wat ons misschien dus wel moet beschamen. Als hier staat, wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende. Dan kunnen wij wel eens afvragen, wat is dat geweest op Kreta? Dat vroeger zo was. Was het maar zo dat wij konden zeggen, vroeger waren wij zo onwijs en ongehoorzaam. Er zijn nu vele christelijke urkers die bij tijden dronken zijn. Er zijn nu velen, wat ik al noemde, die pornoverslaafd zijn. Er zijn velen die koopverslaafd zijn. Er zijn velen die praatziek zijn. Er zijn velen die menigerlei wellusten volgen. Wat een zegen zou het zijn als we konden zeggen, dit waren wij vroeger. Wat moeten wij ons schamen als we moeten zeggen, dit is nu. We zitten in de kerk. We hebben belijdenis gedaan. We zijn aan het avondmaal gegaan. En we leven nog in die zonde. Nou zeggen anderen, ik kan toch zeggen dat iets van het verleden is. Vroeger, in mijn jeugd, toen heb ik inderdaad veel dingen gedaan waar ik me nu voor schaam. Ik ben blij dat het voorbij is. Maar heb je er echt mee gebroken? Er zijn zonden van de jeugd waar we eigenlijk aan gewend zijn dat die er in de jeugd zijn en die overgroeien. In je jeugd heb je te veel gedronken, maar gelukkig is dat voorbij. Je bent nu een beetje verstandiger geworden. Dus het is inderdaad mijn eertijds en niet meer mijn nu. Maar is het echt uw eertijds? Er zijn een heleboel die nu geroepen zijn om op te voeden, die eigenlijk de last van hun jeugd nog bij zich dragen. Waarom? Omdat ze nooit echt gebroken hebben. Het is alleen omdat je een beetje ouder werd. Je vrienden gingen trouwen, dus je ging niet meer zoveel uit. Je kreeg een vrouw, die zei af en toe van, joh, stop er eens mee. Het gaat hier over iets anders. Dat eertijds, dat is niet een eertijds van, nou ja, we zijn het allemaal een beetje overgroeid. Dat is een eertijds van genade en van bekering. Ik ben er vast van overtuigd dat er hier in de gemeente mensen zijn die denken, de zonde van het verleden is voorbij. Want ik doe het niet meer zoals toen. Maar het is niet voorbij, want we hebben het nog nooit echt beleden. Er zijn zonden uit je verkeringstijd die je nooit beleden hebt tegenover je vrouw of je man. Er zijn zonden die je nog nooit beleden hebt tegenover God. Omdat je blij was dat je het een beetje overgroeid bent. Wat is nodig dat we kunnen zeggen, het is echt vroeger. Er is een streep doorheen gegaan. En wanneer kan dat? Vers 5. Wie bent u? Dat was de vraag, hè? Van punt 2. Wie bent u? Een zondaar. Met een zondige aard. Misschien moeten we zeggen met nog steeds een zondig, begeerlijk leven. Maar kunt u ook dit zeggen? Maar de genade. Wie bent u? Door genade ben ik dat ik ben. Ik ben niet meer wie ik was. Ik ben ook nog niet wie ik zijn moet. Maar ik ben niet meer wie ik was. Toen heeft hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken. Niet zalig gemaakt omdat ik een beetje beter werd. Toen ik wat ouder werd en wat bezadigder ben ik wat meer naar de kerk gegaan en ben ik wat beter gaan nadenken. Nee, zegt Paulus, niet uit de werken. Je hebt nooit zelf uit je eigen gebroken met een zonde. Misschien met een paar uitwassen, maar niet met de diepste zonde van je hart en leven. Maar er is iets anders geweest in je leven. Hij heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft ingegrepen. Hij kwam om de zonden te vergeven. Hij kwam om het hart te reinigen. Daarom staat er, door het bad der wedergeboorte, door de vernieuwing van de Heilige Geest. Het bad der wedergeboorte, het beeld van de doop, komt daarin naar voren. Maar het gaat niet maar alleen om de doop. Het gaat daar om de vernieuwing van je hart. Zoals hij ergens in het Oude Testament zegt, ik zal rein water op u sprengen. En dan zul je rein zijn. Dan kun je echt zeggen, dit was zo. Nog een keer 1 Korinthe 6. Wat een wonderlijke tekst is dat, hè? Wordt die afschuwelijkheid van de zonde in vers 10 benoemd. En dan vers 11. Dit waart gij sommigen. Sommigen van jullie waren zo, dat ze openlijk in de zonde leefden. Anderen niet zo openlijk, maar wel het ook inderdaad. Maar gij zijt afgewassen. Niet een beetje gewassen. Afgewassen. Compleet gereinigd. Want er is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Een fontein voor de grootste van de zondaren. Gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van Jezus. En door de geest van onze God. Dat is het enige. Waardoor je kunt spreken van een eertijd. Enige om een breuk te kunnen krijgen met je verleden. Niet dat je ouder bent. Niet dat je trouwer bent in je kerkgang. Niet dat je wat meer verantwoordelijkheid hebt gevoeld toen je kinderen kreeg. Niet dat je zelf opgepoetst hebt en de vrome man of vrouw gaat uithangen. Maar dit, dat grote geheim. Door de goede tierheid van onze God. Door de barmhartigheden. Door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing. Waarvan vers 6 zegt. Dat is een werk, dat wil God niet maar mondjes maar doen. Nee, dat wil hij rijkelijk over ons uitgieten. Door Jezus Christus onze zaligmaker. Wie bent u? Mag u dat zeggen? Ik ben niet meer wie ik was. Het is niet een beetje bijgeschaafd. Maar het is anders geworden. Werkelijk. Vergeving van mijn zonden. Mijn geweten mag vrij zijn. Misschien voel je het niet direct. En dan zegt het woord van de Heer het zo duidelijk. Hè? We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als je toevlucht hebt genomen tot dat bloed, dan mag je het zeggen. Wij zijn nu gerechtvaardigd. Het is voorbij. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Wie bent u? Als u dat kent, dan zegt u ook, ik ben niet wie ik wil zijn. Ik ben niet zoals ik zou moeten zijn. Juist, als het verandert in je leven, dan ga je dat voelen. Word je hoe langer hoe meer ontevreden over jezelf. Een mishagen aan jezelf. Hoe langer hoe meer ga je voelen. Ik ben in mezelf geen haar beter. Ik moet het hebben. Ik moest het hebben. Ik moet het hebben van genade. En ik verwacht. Eenmaal. Nu ben ik nog niet zoals ik moet zijn. Nu ben ik nog niet zoals ik wil zijn. Maar ik verwacht. Eenmaal ten volle. Eenmaal alle zonden voorbij. Eenmaal de strijd te boven. Christus gelijkvormig. Dat is wat Paulus, wat Johannes schrijft. Wij weten nog niet wat wij zijn zullen, maar dan zullen wij hem gelijk zijn. En wij zullen hem zien gelijk hij is. Wie bent u? Bent u nog uw oude ik? Of bent u vernieuwd? Dat heeft alles te maken met de vraag, wie is dan uw God? Dat is het geheim, hè? Enige die een ander leven geeft, is deze God. De enige die ons leert om in deze wereld heilig en liefdevol te leven, is deze God. Nog even terug naar het begin. Paulus zegt, jullie staan nu in deze wereld. En dan heb je te maken met allerlei soorten mensen. En daar moet je dan goed mee omgaan. Geen lasteraar, nog even vers 2. Geen vechter, maar bescheiden. En zachtmoedigheid bewijzen jegens alle mensen. Vooral het laatste woord gaat er nu om. Zachtmoedigheid bewijzen tot alle mensen. Wat is het geheim daarachter? Dat je weet van de zachtmoedigheid en de goede tierheid die God bewezen heeft aan je. Het geheim van een christen is Christus. Wat is nu het verschil tussen een christen en een niet-christen? Wat is nu in uw leven het verschil? Of je nou christen bent of niet? Als het echt zo is, dan is dat Christus. Dan moet u zeggen, ik kan het verschil niet maken. Maar dan voel ik het verschil het allerdiepst. Als ik op Christus zie. Als ik weet wie hij voor mij is. Dan zie ik het verschil is oneindig groot. Ik ben aan de ene kant net als de rest. Maar waar Christus alles voor me wordt. Daar voel ik het. Iedereen zou moeten zijn zoals ik. En dat zijn ze niet. Het verschil ligt niet in u, maar het verschil ligt in hem. En wie is hij? Het is een heel bijzonder woord in vers 4. Zijn liefde tot de mensen. In het Grieks is dat één woord, liefde tot de mensen. Mensenliefde. Wij kennen het woord filantropie. Dat komt hier vandaan. Je staat in het Grieks philanthropia. Filantropie, dat is, nou ja, zeg maar, vrijwilligerswerk onder mensen die het moeilijk hebben. Zo'n God hebben wij. Onze God, zegt Paulus hier, is een filantroop. Dat is iemand die heeft liefde voor mensen. Liefde voor mensen van wie jij beter weet dan wie dan ook, hoe diep ze gevallen zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Zo lief heeft God de wereld gehad. Je kunt niet precies op dezelfde manier zeggen. God houdt van alle mensen. Op dezelfde manier in elk geval niet. Maar er is wel een liefde van God voor mensen. En niemand op deze wereld die hoeft te zeggen, niet voor mij. Alleen al dat God ons onderhoudt wijst op mensenliefde. En hoeveel te meer geeft God ons niet. En zeker als wij het evangelie horen, mensenliefde. De mensenliefde van God betekent niet dat hij de zonde goed praat. De zonde is voor God veel lelijker dan voor ons. Dus als er van zonde sprake is, of een openbare zonde is, of verborgen zonde, met zonde moeten wij breken. Daar heeft ook de kerk een taak in. Daar heeft ook de prediking een taak in. En daar spreekt Gods woord in. God, in zijn liefde voor mensen, is niet lievig. Hij zegt, ach, het is allemaal goed. Maakt niet uit hoe je leeft. God is eerlijk. Juist vanwege zijn mensenliefde. Hoezo dat? In Isaiah 59 staat, de zonde maken scheiding tussen de Heere en uw ziel dat hij niet hoort. Wanneer gaat het slecht met u? Als u de zonde aan de hand houdt. Hoe kan God echt zijn liefde aan u kwijt? Als u uw zonde aan hem kwijt wilt. God kan zijn diepste liefde niet aan u kwijt als u uw zonde niet kwijt wilt. God kan zijn diepste liefde dus niet tonen. Er ontstaat geen levende liefdesband tussen God en u wanneer de zonde heerst. En daarom is het juist in zijn liefde dat God zonden opruimt. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. Daarvoor heeft Christus zich aan het kruis gegeven. Hij heeft te veel mensenliefde om de zonde te kunnen laten voortwoekeren. Als God de zonde zou laten, dan zou deze wereld belanden in de hel. Maar als God de zonde gaat opruimen, dan is er uitzicht op de hemel. En overal waar Christus met zijn zaligmakende genade komt, dan gaat hij de zonde opruimen met wortel en tak. De schuld vergeven, de macht verbreken. En vernieuwen en vormen naar het evenbeeld van Christus. Hij is een God die met de zonde raad weet. Geen God die met de zonde gemeenschap heeft. Een God van mensenliefde. Een God die ook genoemd wordt. Onze zaligmaker. U ziet het in vers 4. De goede tierenheid van God, onze zaligmaker. U ziet het nog een keer in vers 6. Jezus Christus, onze zaligmaker. Dus in vers 4 gaat het over God de Vader, de zaligmaker. Vers 6, Jezus Christus, onze zaligmaker. En dan staat er ook nog in vers 5, de Heilige Geest. De vernieuwing van de Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die doen datzelfde werk. Zondaren zalig maken. Zondaren trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Zondaren vernieuwen. En waarop is het nou gericht? Vers 5, dat is het doel. Opdat wij gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden. Naar de hopen van het eeuwige leven. Daar werkt God naartoe. Zondaren worden voorbereid. Dat eeuwige leven. Het eeuwige leven waarvan Jezus zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hij wil mensen bij zich hebben. De mensenliefde van God betekent dat hij niet wil dat de hemel leeg blijft. Dat hij met alleen maar engelen in de hemel zal blijven. Hij wil dat er mensen in de hemel zijn. Gekocht uit alle geslachten, volken, naties en tongen. Gekocht, betaald met het bloed. Bewerkt, bearbeid door zijn Heilige Geest. En wat heeft hij daar een werk aan? Lees de geschiedenis van David. Lees de geschiedenis van Petrus. En iedereen die de Heer Jezus kent, zou ik ook zeggen, kijk uw eigen leven. Wat heeft God er een werk aan om de zonde af te breken en om u dichter bij hem te trekken? Wat een geduldige God is hij. Maar hij doet dat. Dat hij niet wil dat hij helemaal leeg blijft. Maar in tegendeel. Dat er al zijn een schaar die niemand tellen kan. Om zich eeuwig in hem te verblijden. Eeuwig zijn liefde te ontvangen en te beantwoorden. Zij zullen in zijn naam zich al de dag verblijden. Zijn goedheid straalt hen toe. Zijn macht schraagt hen in lijden. We hebben een God die zondaren opzoekt en zijn liefde schenkt. Een God die van de zonde ons wil losweken. En de vraag is, is hij het u waard? Wilt u zich laten zalig maken? En u door hem laten vernieuwen? Met de liefde waarmee hij tot ons gekomen is, door u heen, ook mag komen tot uw naaste. God is in zijn grote genade een God van mensenliefde. En u, hebt u ook echte mensenliefde? Wat hebt u dan, als u weet van Christus liefde? Amen.